Dan wil ik het vanavond hebben over intentie. Want intentie is een best wel belangrijk begrip in het boeddhisme. Daar is de monnik Ajahn Suchito, een Thaise woudmonnik. En die zegt: attention is secondary, intention is primary. Dus aandacht komt op de tweede plaats, intentie op de eerste plaats. Dus het is zelfs belangrijker dan onze aandacht, volgens deze monnik. En de definitie van intentie volgens de Vandalen.nl is dat het is een bedoeling of een voornemen. En soms wordt het ook wel omschreven als onze wil. Het is hetgeen wat ons in beweging zet. Intentie gaat vooraf aan al onze acties, alle handelingen, alles wat we zeggen, alles wat we denken zelfs, gaat vooraf, een intentie gaat eraan vooraf. En intentie kun je op verschillende lagen eigenlijk zien. Op één laag, een vrij vaak onbewuste laag voor ons, een heel automatische laag, is het bijvoorbeeld het in beweging zetten van je lichaam, is zo'n intentie die op een onbewuste manier werkt. We maken allemaal heel veel verschillende soorten bewegingjes gedurende de dag en we zijn ons daar niet van bewust dat daar een bepaalde intentie achter zit. We kunnen onszelf wel trainen om daar wat bewuster van te raken. En misschien dat we dat zo ook even in de loopmeditatie gaan proberen. En op dat niveau is het, is het dus iets wat supersnel gaat. En je kunt het omschrijven als het op het punt staan van moment. En je bent op het punt om bijvoorbeeld je arm op te tillen. En net dat moment voordat je je arm optilt, is er een intentie. En op die manier kun je dat eigenlijk herkennen. Het is het op het punt staan van. En dat is even de basale laag waarin het werkt. Maar op de laag waarin het ook een bepaalde karmische lading heeft, om dat woord maar even te gebruiken, is het ook een richtingaangever in ons leven. Aan het volgende moment, maar ook aan ons leven in het algemeen en aan bepaalde situaties. En in die context kunnen we intentie ook bewust gaan inzetten. En daar wil ik het vanavond voornamelijk over hebben. Intentie is ook echt een manier om ons te helpen en te ondersteunen in ons leven. Het heeft die kracht om richting te geven. Want onze geest is heel erg flexibel. En met een beetje oefening of met herhaling is het eigenlijk redelijk gemakkelijk om nieuwe neurale paden aan te leggen in ons brein. En de Boeddha die zei dat eigenlijk op een bepaalde manier al 2500 jaar geleden. Want hij zei: waar je vaak aan denkt, dat wordt de tendens van je geest. En een hedendaagse meditatielerares, Sylvia Boorstein, die heeft haar eigen versie daarop, die zegt: de geest is als tofu, het smaakt naar waar je het in marineert. En onze intenties zijn een krachtig hulpmiddel bij het marineren van de tofu of het aanleggen van neurale paden. Want alles begint eigenlijk met intentie. Je bent hier vanavond omdat je een bepaalde intentie had om hier te zijn. En voordat ik verder ga, wil ik even een context geven aan het begrip van intentie in het boeddhisme. En daarvoor een uitstapje maken naar de vier edele waarheden en vooral het achtvoudige pad. En ik denk dat de meeste van jullie daar wel bekend mee zijn, omdat het ook vaak behandeld wordt in introductiecursussen bijvoorbeeld. Maar heel in het kort, de vier edele waarheden zijn: er is lijden, er is een oorzaak voor het lijden en de oorzaak is verlangen. Er is het einde van het lijden en er is het pad naar het einde van het lijden. En het pad naar het einde van het lijden is het edele achtvoudige pad. En intentie is het tweede stapje van het edele achtvoudige pad. Dus dat is even die context. En in het achtvoudige pad wordt het wijze intentie genoemd. En het ontwikkelen van die stapjes van het edele achtvoudige pad, die brengen ons dus in de richting van meer vrijheid en vrede in ons leven. Oftewel in de richting van het einde van het lijden. En door alleen al de meditatie te beoefenen, dragen we er al bij aan dat pad, zonder dat we misschien het pad per se kennen, wat het precies inhoudt. En ook in Dharma-lezingjes raak ik er wel soms zijdelings aan. Maar omdat ik het in de introductiecursus behandel, heb ik er eigenlijk niet zo vaak bewust aandacht aan besteed nog. Maar misschien dat ik dat in de toekomst wel nog een keer apart ga doen voor deze groep ook. En Riette Aarsen die geeft in april een hele cursus over deze vier edele waarheden. Een verdiepingscursus. Dus dat is ook nog een optie om er meer over te horen. Maar ja, dat was even om die context te geven van wijze intentie. En we kunnen onze intentie dus op een bewuste manier inzetten om richting te geven aan ons leven of aan een bepaald moment of aan een bepaalde meditatie. Maar dan is het wel handig om te weten wat de Boeddha met wijze intentie bedoelde. En hij stelt zichzelf de vraag eigenlijk in de suttas, wat is wijze intentie? En dan zegt hij, de intentie hebben los te laten, de intentie hebben om vrij te zijn van kwade wil en de intentie om niet te schaden. Dat is wijze intentie. En vrij zijn van kwade wil kun je omschrijven op een positieve manier als metta, liefdevolle vriendelijkheid. Ik denk ook dat iedereen er wel mee bekend is. En het niet schaden kun je omschrijven als compassie. Dus intenties die voortkomen uit deze drie heilzame aspecten in onze geest. Loslaten, vriendelijkheid en compassie, dat zijn wijze intenties. En binnen het boeddhisme, de wet van karma eigenlijk, is dat acties die gedaan worden vanuit onheilzame intenties, zoals intenties vanuit gehechtheid, de kwade wil en de schade, die geven onheilzame resultaten in ons leven. Niet altijd direct zichtbaar, maar op termijn, zegt de Boeddha, dit leidt naar onheilzame resultaten. En andersom zijn acties die gedaan worden vanuit heilzame intenties, zoals de intentie om los te laten of te laten gaan, de intentie van vriendelijkheid en de intentie van compassie, die geven heilzame resultaten in ons leven. Een simpel voorbeeld is, als je vriendelijk bent naar je omgeving, dan krijg je ook vaak vriendelijkheid terug. Bijvoorbeeld als je glimlacht naar een vreemde op straat, dan krijg je, ja, in mijn geval in ieder geval, krijg ik vaak wel een verbaasde glimlach terug. Of als je in de rij staat, of je komt net tegelijk met iemand aan bij de rij voor de kassa. En als je dan iemand voor laat gaan, dan krijg je meestal ook wel een vriendelijke reactie. En als je dan tegenovergestelde, als je dan jezelf ertussen wurmt, dan zal die ander misschien niet zo blij zijn. Dus naast die spiegelingen uit de buitenwereld, kun je dat ook van binnen voelen gelijk natuurlijk. Dus je eigen vriendelijkheid voel je van binnen ook als vriendelijkheid, wat positiever is of prettiger is dan je eigen boosheid bijvoorbeeld. En als je diegene hebt voor laten gaan in de rij, dan voel je misschien ook wel gemoedsrust of voel je ook wel van, ik heb iets goeds gedaan. Ja, dat zijn een paar simpele voorbeelden natuurlijk. Want het gaat natuurlijk om ook wat complexere dingen over het algemeen. Nou, die intentie waarmee we de actie verrichten, die bepaalt dus of de actie heilzaam is of onheilzaam. Ja, of het een heilzaam resultaat zal geven of een onheilzaam resultaat. Want als je bijvoorbeeld zonder dat je het weet op een mier trapt, dan had je niet een intentie om die mier te doden. En is het geen onheilzame actie. Maar als je bewust of intentioneel op een mier trapt, dan is dat een vorm van schade toebrengen aan een ander levend wezen. En dan is de actie wel onheilzaam. En dan kan je ook in je eigen hart voelen waarschijnlijk dat er kwade wil is of de wil om te schaden. En dan ga ik even kort in op loslaten. En daarna op de andere twee, dus vriendelijkheid en compassie. Maar loslaten wil ik eigenlijk volgende week wat dieper op ingaan. En ik denk dat dat wel een eigen dhammatalkje kan gebruiken, die andere ook trouwens. Maar ik heb ervoor gekozen om deze nu eventjes alleen heel kort te beschrijven. In het Pali is het loslaten nekamma. En het Engelse woord is renunciation. En in het Nederlands wordt het vaak met verzaking vertaald. Dat vind ik zelf geen mooi woord. Dat zal ik volgende week ook even uitleggen. Maar het Engelse woord renunciation, als je dat vertaalt in een Engels woordenboek, dan staat er, dan weer vertaald naar het Nederlands, de handeling van het opgeven, verlaten, afwijzen of opofferen van iets. En wat we opofferen of opgeven, is onze gehechtheid of ons verlangen naar zintuigelijk genot. En volgende week zal ik dat verder uitdiepen hoe dat precies werkt. Want vaak denken we dat bij renunciation, bij opofferen, dat we iets in ons leven moeten opofferen. Hè? Bijvoorbeeld tv kijken of zo, of chocoladetaart eten of iets. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de gehechtheid eraan op te geven. En de tweede wijze intentie is dus liefdevolle vriendelijkheid of goede wil of simpelweg vriendelijkheid. En het is het tegenovergestelde van kwade wil. In het Engels ill will. En dat is, wordt gedefinieerd met een onvriendelijk gevoel. Dus handelen vanuit onvriendelijkheid. En een intentie vanuit goede wil is juist gericht op dat een ander het goed heeft en gelukkig is. En dat geldt natuurlijk ook voor onszelf, dat we zelf gelukkig zijn en het goed hebben. En dat lijkt dus heel erg op metta. Dat is dus eigenlijk ja, metta, intenties van goede wil. En misschien herken je wel dat je soms iets eruit geflapt hebt zonder dat je daar veel controle over had. Vanuit aversie of boosheid of irritatie. En de Boeddha zegt eigenlijk van nou niet getreurd. Want je kunt altijd nog na de handeling ook reflecteren op of iets ja, goed was voor het grotere geheel. Hè, voor jou, voor de ander of voor jullie beiden. Of dat dat niet zo was. Dus we kunnen altijd nog achteraf ervan leren. En mocht het niet voor het grotere geheel zijn en niet goed zijn voor jou of de ander. Ja, dan geeft de Boeddha simpelweg het advies om het niet meer te doen. Dus ervan te leren. En ook als je, je kan je reflecteren voordat je iets gaat doen. Of het vanuit vriendelijkheid komt of niet. En als je het aan het doen bent ook. En mocht je het niet uit vriendelijkheid komen, ja, dan stop je ermee. Dat is eigenlijk het advies van de Boeddha. En een hele directe manier om vriendelijkheid te cultiveren, te ontwikkelen in ons leven, is natuurlijk metta. En een voorbeeld uit mijn eigen leven is dat ik op retraite een keer een aantal weken achter elkaar alleen maar metta heb beoefend. En toen merkte ik echt dat er een soort metta-bril, dat ik een soort metta-bril opkreeg op een gegeven moment, dat iedereen heel vriendelijk en aardig leek. En weet je wel, normaal hebben we eigenlijk allemaal wel vaak oordelen over anderen, hè, of bepaalde onvriendelijkheden in ons hart. En door die beoefening van die intensieve metta, ja, begon ik iedereen als vriendelijk en aardig te zien. Dus de metta kan heel krachtig werken in dit aspect. En dan de derde heilzame intentie. Het is de intentie om niet te schaden. Oftewel compassie. En misschien ken je wel het effect dat je denkt dat bijvoorbeeld je boosheid een ander zal doen lijden. Als je boos bent, dan zal die ander het wel krijgen of zo. Maar Buddha Gosa, die is een invloedrijke monnik uit de 5e eeuw. Die heeft ook een boek geschreven, het Pad van Zuivering, wat door veel mensen wordt gebruikt. En hij zegt over boosheid, door dit te doen, en daarmee bedoelt hij handelen vanuit boosheid, ben je als iemand die een ander wil treffen en een brandende kool of een uitwerpsel oppakt in zijn hand en zo eerst zichzelf brandt of zichzelf laat stinken. Dus ja, we moeten onszelf eerst branden. Eerst lijden we zelf als we boos zijn. Voordat we, voordat we die ander kunnen laten lijden als het ware. Hè? Dus dat is goed om jezelf te beseffen. Van als je boos bent, dan lijd je zelf ook. Het is best wel pijnlijk om boos te zijn of geïrriteerd. En compassie is juist de wens dat dat lijden, die pijn, ophoudt voor onszelf of een ander. En vanuit compassie ondernemen we actie om ons eigen lijden of dat van een ander op te heffen. We kunnen bijvoorbeeld vanuit compassie onze oude eenzame tante bezoeken in het verzorgingstehuis. Of ons afval zoveel mogelijk recyclen omdat dat beter is voor alle wezens op de planeet. Of een keer extra koken omdat onze partner ziek is. Als het zijn of haar taakje was om te koken bijvoorbeeld. Dus compassie heeft te maken met het aspect van lijden. Als er lijden is of onbevredigendheid is in onze of in iemand anders ervaring. Terwijl metta meer algemeen is voor algemene situaties. En verder kunnen we die intentie om niet te schaden terugzien in de 5 gedragsrichtlijnen. De SILA, of het ethisch handelen. En daar heb ik in het voorjaar een keer een lezingje over gegeven. Dus mocht je dat interessant vinden, dan kun je dat terug luisteren op de website. Dat is best wel ook een hele interessante ingang om te werken aan niet lijden. Of niet, sorry, niet schaden. Anderen niet schaden en onszelf niet schaden in ons leven. En dat even als een overzicht van de Boeddha. Wat de Boeddha wijze intentie noemt. Dus de intentie vanuit loslaten, waar ik volgende week nog verder over doorga. De intentie vanuit vriendelijkheid en vanuit compassie. En we kunnen dus gaan letten op onze intentie in het dagelijks leven. In kleine en in grote dingen. Zowel in onze acties, onze handelingen, als onze spraak en gedachten. En onderzoeken van, komen onze intenties voort uit die heilzame aspecten? Of uit die onheilzame aspecten die ik net heb opgenoemd. Nee, bijvoorbeeld, ik zet wel eens een vliegje of een insectje buiten. Of een spinnetje of zo. En soms is mijn intentie eentje van compassie. Zo'n vliegje tegen het raam bonkt, dan ja, weet je dat die doodgaat. Dood zal gaan uiteindelijk. En dan is er compassie en wil ik dat het beestje verder leeft. En dan zet ik hem buiten. Maar soms is er zo'n enorm grote spin en dan voel ik wel angst. En dat is eigenlijk een vorm van kwade wil, van ill wil, zo'n onvriendelijk gevoel. En dat is dan niet zo'n heilzame intentie, zeg maar, vanuit mijn eigen angst in plaats van vanuit compassie voor de spin. En een ander voorbeeld met spraak is bijvoorbeeld dat je onvriendelijke spraak kunt hebben. Als je bijvoorbeeld je partner het dopje van de tandpasta er niet op doet, hè, dan kan je bijvoorbeeld vanuit irritatie zeggen van, nou doe nou toch eens dat topje op die tandpasta. Of vanuit compassie van, hey, ik zie dat je wat vergeetachtig bent met het tandpasta dopje. Misschien kunnen we samen een nieuwe gewoonte ontwikkelen, dat ik je af en toe eens help herinneren om het dopje erop te doen. Is dat goed? En dan reageer je vanuit compassie naar je partner. Dus het kan heel nuttig zijn om te onderzoeken van, vanuit welke intentie zeg ik dit eigenlijk of doe ik dit eigenlijk? Draagt het bij aan loslaten, aan vriendelijkheid, aan compassie? En je kunt ook terugdenken aan hoe het was, hoe het is als je weet van, ik heb iets vanuit een goede intentie gedaan. Bijvoorbeeld iemand voor laten gaan bij de kassa. Of dat je op de rem hebt getrapt op de snelweg om iemand een gemakkelijke invoegmanoeuvre te laten doen. Of dat toen je zelf een keer heel erg moe was, dat je een warm bad voor jezelf hebt georganiseerd. Of dat je een vriendin hebt opgebeld die door een moeilijke tijd heen gaat. Dat je, als je daarop terugdenkt, van, ja, dat eigenlijk vaak heel goed voelt. En dat je daar ook uit kunt putten in ons dagelijks leven. En er zijn echt heel veel voorbeelden in ons dagelijks leven waarin we al heel erg heilzame intenties hebben. Zoals ik net opnoemde. En dat, ja, dat ook zien en herkennen helpt dat dat ook weer versterkt wordt. En dat we merken van, oh ja, dat is ook heel fijn en heel heilzaam in mijn eigen leven. En andersom geldt ook dat je, als je gewaar wordt van onheilzame intenties en de acties die daaruit voortvloeien en de invloed die die hebben op je eigen gemoedstoestand en op anderen, dan kan het dat we ons realiseren dat we toch anders willen. En het anders willen in dit geval zou misschien kunnen lijken op dat het een voorbeeld is van grijpen of verlangen, maar er bestaat ook zoiets als heilzaam verlangen. En heel in het kort gezegd is heilzaam verlangen een verlangen wat bijdraagt aan het niet schaden of kwetsen van onszelf of anderen. Dus vanuit vriendelijkheid of compassie voor onszelf of anderen. En hoe doe je dat dan, een intentie? Je kunt dat dus heel bewust gebruiken. Het is een hele vaardige manier om het ding om te gaan. Skillful means, zoals ze dat in het Engels noemen. Je kan dat dus simpelweg doen door gewoon die intentie in je hoofd, zeg maar, te formuleren. Of misschien met connectie met je hart te maken. En dan te formuleren voor jezelf. Bijvoorbeeld, mogen ik vriendelijk zijn naar mijn collega's? Of mogen ik goed voor mezelf zorgen? Of mogen ik wijsheid ontwikkelen? Etcetera. En dan lijkt het dus heel erg op de metazinnetjes waar jullie waarschijnlijk allemaal al mee bekend zijn. En de meta die kun je zien als een manier om intenties te verwoorden en ook om ze te oefenen. En tot slot een reflectie van de Dalai Lama, die ook straks gaan gebruiken voor de reflectie in de Metta. Die heb ik op het Facebook gevonden, hij heeft dat gepost rond het nieuwjaar. En hij zegt: wij zijn alle reizigers door de tijd, inclusief ikzelf. We reizen door tijd, maanden, weken, dagen enzovoort. Hoe zou je denken over het jaar dat je net hebt geleefd? Zou je een gevoel van tevredenheid hebben en zeggen: ik heb het jaar goed geleefd? Ik heb het doel van dat jaar gediend? Of zou je terugkijken met een gevoel van spijt voor al de moeilijkheden die je hebt veroorzaakt? Dat is waarom het belangrijk is dat we het nieuwe jaar beginnen met vooruitkijken. We zouden onze intenties vooruit moeten projecteren, zodat we er een betekenisvol nieuw jaar van maken dit jaar. Zodat wanneer we erop terugkijken, we ons leven kunnen leven met een gevoel van geluk en vreugde. In feite, als een individu een bewuste intentie zet om zijn of haar leven te leven vanuit een gevoel van betekenisvolheid, te leven op een goede manier, dan geeft dat een domino-effect, wat zich wijd verspreidt. Eerst van individu naar familie, dan naar de gemeenschap, vrienden, buren enzovoort. Dit is hoe de maatschappij verandert en beïnvloed wordt. Als we het hebben over transformatie van de maatschappij, dan moet dat op individueel niveau beginnen, van binnen naar buiten. Anders verwachten we een transformatie die van buiten komt, van boven komt. Dat is onrealistisch. Dus zo'n reflectie op deze tekst van de Dalai Lama wil ik strakjes aanbieden. En dan kunnen we intenties zetten voor hoe we het aankomende jaar willen leven. En als een soort metazinnetjes. En dan als allerlaatste quote eentje van Jack Kornfield. En ook een Amerikaanse meditatieleraar. Het is vanuit onze intenties dat ons leven groeit.